Geliefde gemeente, wanneer is de Heer Jezus geboren? In welke tijd van het jaar is hij geboren? Misschien hebben sommigen van u van de week wel gezongen, afgelopen week. Midden in de winternacht ging de hemel open. Anderen hebben gezongen, het liep tegen het nieuwe jaar. Ja, kerstfeest is in december, eind december. Dus dan kun je het gevoel hebben, de Heer Jezus werd 's nachts, of werd in de winter geboren. Maar dat staat niet in de Bijbel. Wij hebben geen idee in welke tijd van het jaar hij geboren werd. En in welk jaar is hij geboren? Weten we ook niet zeker. We weten dat het ruim 2000 jaar geleden is. Het is ook wel mooi, hè? De hele wereld wordt elke keer herinnerd aan de geboorte van de Heer Jezus. De hele wereld. Ook degene die geen christen zijn. Want nu leven we in het jaar 2022 na Christus. Alleen of die jaartelling precies klopt, dat is niet duidelijk. Waarschijnlijk is die een paar jaar voor het jaar nul geboren. We weten niet het exacte jaar. Wij weten wel onder welke keizer. En onder welke stadhouder? Israël was geen eigen baas. Israël was onderdeel van de grotere provincie Syrië. En daar was Cyrenius of Quirinus stadhouder. En die provincie Syrië was weer onderdeel van het hele grote Romeinse Rijk. En daarover was keizer Augustus keizer. Dat weten we. En weten ook wat er gebeurde in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. En dat weten we zelfs heel precies. Dat is iets wat Lucas wel belangrijk vindt. Lucas vindt het helemaal niet belangrijk of het in de zomer was of in de winter. Hij vindt het helemaal niet belangrijk hoe lang Augustus al precies regeerde. Maar hij vindt het wel heel belangrijk wat er gebeurde toen. 4 keer maar liefst lees je datzelfde woord. Een woord wat je verder in het Nieuwe Testament maar een paar keer tegenkomt. Onder andere in Hebreeën 12. En daarom hebben we dat gelezen. En ik kom er natuurlijk in de preek ook al op terug. In Hebreeën 12 staat 1 opvallend woord. Hetzelfde als in Lucas 2. En er staat dan in Hebreeën 12. Die in de hemelen opgeschreven zijn. Maar dat is datzelfde woord als beschreven in Lucas 2. En toen gebeurt het. Tijdens de beschrijving. Toen Augustus gezegd heeft dat de hele wereld beschreven moest worden. Toen werd Jezus geboren. Wij horen daarvan uit Lucas 2. Het derde vers. De eerste helft. Dus Lucas 2 vers 3a. En zij gingen allen om beschreven te worden. Tot zover dit woord van God. En onder dit woord en boven de preek staat geboren tijdens de beschrijving. Geboren tijdens de beschrijving. 3 gedachten. Opgeroepen, opgetrokken en opgeschreven. Geboren tijdens de beschrijving. Opgeroepen, opgetrokken en opgeschreven. Dus als eerste opgeroepen. Augustus, de grote keizer. Die man die maar 1 woord hoeft te zeggen en de hele wereld moet luisteren. Augustus, die bedenkt, ik wil wel eens weten hoeveel mensen ik in mijn rijk heb. Hij had zo'n groot rijk. De meeste van de landen waar hij keizer over was, die hielden geen bevolkingsregister bij. En zoals tegenwoordig bij ons, elk kind dat geboren wordt, wordt aangegeven op het gemeentehuis. Het wordt exact bijgehouden. Dus we weten precies hoeveel Nederlanders er zijn. En we weten precies hoeveel Duitsers er zijn. Maar dat was toen niet zo. En Augustus die wil dat wel eens weten. Die heeft een grote beschrijving georganiseerd. En hoe dat precies verlopen is, daarover is de geschiedenis niet helemaal duidelijk. Er zijn ook wel verklaarders die zeggen, wat hier in Lucas 2 staat, dat klopt helemaal niet. Want Augustus heeft wel een beschrijving georganiseerd, maar niet in die tijd. Maar als je wat verder kijkt in de geschiedenisboeken, dan zeg je, het is helemaal niet zo, er staat helemaal niet zoveel over. Dus wat er overal exact gebeurde, wordt niet zo uitvoerig beschreven als tegenwoordig in de krant. Naar alle waarschijnlijkheid is het zo gegaan, dat die beschrijving in fasen gebeurde. Dus dat de beschrijving gebeurde bij de Germanen en dan weer apart in Azië, in Klein-Azië. En dan weer apart in Egypte en dan weer apart in Syrië en in Israël. En onder alle volken ook op de eigen manier. Afhankelijk van hoe zo'n volk georganiseerd was. De Germanen waren georganiseerd in stamverband. Dat was daar ontzettend belangrijk. Maar Israël was georganiseerd volgens geslachtsregisters. En we lezen natuurlijk in het hele Oude Testament hoe belangrijk die geslachtsregisters zijn. Het boek Kronieken. De helft ervan is gevuld met geslachtsregisters. Matthäus begint met een geslachtsregister. Lucas in hoofdstuk 3. In Israël was het ontzettend belangrijk om terug te gaan. Van wie ben jij er een? En van wie was die er dan een? En van wie die dan weer? En uiteindelijk komt dat dan teruggaan, bijvoorbeeld tot David. En wat is de Romeinse overheid gezegd, als we de Israëlieten goed willen tellen en organiseren, dan moeten we daarvan uitgaan. Ieder moet dan teruggaan naar de plaats waar hij vandaan komt. En dat is dan de reden dat Jozef naar Bethlehem moest gaan. Er staat bij, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Het is opmerkelijk dat bekend is, hè. David, dat was al 1000 jaar geleden. Intussen was er van het koningshuis niks meer over. 100 jaren leefde het volk eigenlijk in onoverzichtelijke toestand. En toch heeft men altijd onthouden, ik ben een nakomeling van David. En dan moet Jozef gaan. Samen met Maria. Samen met het ongeboren leven. Moet hij gaan omdat Augustus dat wil? Ja, zeker. Maar niet alleen omdat Augustus dat wilde. Er was al veel eerder een plan van God. Micha 5 vers 1. Misschien zijn er ook wel kinderen die die tekst kennen. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Bethlehem. Dat is dus de stad waar de Messias vandaan zou komen. Maar Jozef woonde niet in Bethlehem. En Maria woonde niet in Bethlehem. Nu had Jozef kunnen denken, ik heb een visioen gehad van de engel. En de engel die zei dat Maria zwanger is van de Messias. Nou, de Messias moet in Bethlehem geboren worden. Weet je wat we doen? Dan ga ik zorgen dat de Messias in Bethlehem geboren wordt. Het zou best kunnen dat Jozef die profetie gekend heeft. Maar nu zegt God Jozef, geen sprake van dat jij gaat zorgen dat een profetie uitkomt. God heeft geen mensen nodig om zijn eigen plan uit te voeren. God zal ervoor zorgen. God zal er precies goed voor zorgen. Hij zal zorgen dat op zijn manier Jezus Christus in Bethlehem geboren wordt. En al moet daar bij wijze van spreken de hele wereld voor op de kop. Jezus moet geboren worden in Bethlehem door een ingrijpen van God. Zodat iedereen kan weten, deze geboorte, dat is niet vanwege de handigheid van Jozef precies goed gegaan, maar vanwege het beleid van God. God heeft gezegd, ik bepaal waar mijn zoon geboren wordt. Mijn zoon moet geboren worden in de stad van David. Waarom zo precies? Om een heleboel redenen. Het belangrijkste is wel de reden die wij gezongen hebben in Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. God houdt woord. Dat is de belangrijkste reden. Maar er is wel nog iets. Gods zoon, die gaat ook Gods kinderen voor. God heeft één zoon. Maar God wil miljoenen kinderen hebben. En Gods ene zoon, die moet al die kinderen voorgaan. En dan moet die ene zoon precies op de goede plek geboren worden. En daarmee zegt hij, dan moeten al die miljoenen mensen ook op de goede plek geboren worden. Zoals God bepaalt dat Jezus in Bethlehem geboren wordt, zo heeft hij bepaald dat wij in Sion geboren moeten worden. Dat is wat wij gezongen hebben. Psalm 87. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen. Deze en die is daar geboren. En vers 4. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Dus God heeft tegen zijn ene zoon gezegd, jij moet een zoon van Bethlehem zijn. En hij zegt tegen ons, u moet nou een zoon, een dochter van Sion zijn. En daarom klinkt er ook een goddelijk gebod. Een goddelijk gebod dat hoger is dan het keizerlijk gebod. Heel mooi zie je dat uitgedrukt in Handelingen 17, vers 7. Het woord gebod dat hier staat, dat is niet het gewone woord voor gebod. Het woord gebod komt eigenlijk maar een keer of 6 voor in het Nieuwe Testament. En een van die plekken is Handelingen 17, vers 7. En er staat een soort aanklacht tegen de apostelen, tegen Paulus en Silas. Dat zij niet luisteren naar het gebod van de keizer. Het gebod, dus hetzelfde woord als hier het gebod van Augustus. Het gebod van de keizer uit die dagen. Waarom niet? Zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. Ze doen tegen de geboden van de keizer, omdat ze zeggen dat er een andere koning is. En daarmee belijdt het woord van God. Er is er één die de echte geboden geeft. De echte bevelen. En die God, die geeft ook ons een bevel. Zoals er toen een gebod uitging van de keizer Augustus, zo gaat er nog een hoger gebod uit. Van de koning des hemels. En welk gebod is dat? Nou, het belangrijkste gebod, dat vinden we in 1 Johannes 3. En dit is zijn gebod. Dat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat is het belangrijkste gebod van de Heer. Is dat een gebod dat u ook gehoord hebt? Als u het nog niet echt gehoord hebt, dan wordt het u vanmorgen weer verkondigd. Net zoals toen in Nazareth. En daar kwam op een gegeven moment een soldaat of een ambtenaar. Die kwam daar die stad binnen en die had misschien wel plakaten opgehangen. Of die bazuinde het rond. En de boodschap was, een gebod van de keizer Augustus. U moet gaan naar de stad van uw afkomst. Dat gebod ging de hele stad door. En op dezelfde manier is een predikant in rouw van de grote keizer en koning. En dit is zijn gebod. Dat gij gelooft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dat is niet maar een wens. Een aanbeveling. Zo, je zou eens kunnen overwegen. Misschien wordt je leven er wel wat rijker van als je gelooft in de Heer Jezus. Misschien zou je God een plezier kunnen doen. En geloven in de Heer Jezus. Dat zou God eigenlijk wel fijn vinden. Zo is het toch niet. Dit is zijn gebod. Een gebod dat hoger staat dan het gebod van de keizer. Het gebod dat hoger staat dan alle geboden van onze overheden. Dit is zijn gebod. Geloven in de naam van de Heer Jezus. Of anders gezegd. Wat moesten we eigenlijk? Jozef en Maria en al die mensen in Nazareth. Die moesten naar die stad gaan. En dit is nu het gebod. Dat u naar die stad gaat. Dat u de toevlucht neemt tot die ene stad van God. Die stad. Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem. Die stad Sion. En de burgers van die stad. Die zullen eenmaal in het hemelse Jeruzalem mogen komen. En die nu al een burger is van die hemelstad. Die komt in de hemelstad. En daar zingen we ook zo van, hè. Zo'n bekend lied. Lichtstad met de palen poorten. Dat gaat natuurlijk over het hemelse Jeruzalem. En dan zeggen we, dan zal ik mijn Heer ontmoeten. Ja, maar dat kan echt alleen. Als je er nu al naartoe gegaan bent. Of nu naartoe zult gaan. Het kan niet zo zijn dat je dan voor het eerst in Jeruzalem komt. Wie nog nooit in Jeruzalem geweest is. Wie nog nooit die Heer ontmoet heeft. Die kan straks ook niet in dat Jeruzalem komen. Nu zegt de Heer. Het is zo nodig dat je gaat. Dat je gaat om opgeschreven te worden. Nou, we komen bij Hebreeën 12. Zo staat er immers in Hebreeën 12. In vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de stad Sion. Tot de berg Sion. En de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. Gij zijt gekomen. Dat kan hij zeggen tegen die Hebreeën. Gelovigen. Jullie zijn toch gekomen. Tot Sion. Tot Jeruzalem. Vers 23. Tot de algemene vergadering. En de gemeente van de eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. De heiligen, de gelovigen, die zijn in de hemel opgeschreven. En die hebben zich in de hemel laten opschrijven. Die hebben gezegd, Heere, nou heb ik dat gebod gehoord. U hebt erop aangedrongen en ik kon niet meer wegblijven. Ik heb mijn naam laten opschrijven bij u. En dat is zo onmisbaar. Dat je burger zult zijn van het koninkrijk der hemelen. Daar gaat het toch om, hè? Als iemand ingetekend werd in het register, en Jozef en Maria dan in Bethlehem, dan was dat omdat ze daarmee erkenden, ik ben een onderdaan van het Rijk van Rome. En nu gaat het erom dat wij onderdaan zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Opgeschreven. Die naam gegraveerd met onuitwisbaar schrift. Dat is het gebod. Dat is tegelijk het aanbod. Dat de Heer zegt, het mag. Ik wil ze erbij hebben. Filistijnen, Tyriërs, Moren, vijanden van het Koninkrijk van God. Ik wil ze erbij hebben. Hun naam, die eigenlijk geschreven staat in de handen van de duivel. Die eigenlijk zou opgeschreven mogen staan in de hel. Daarvan zegt de Heer, ik wil die naam nog hebben in de hemel. En dit is zijn gebod. Dat u gehoor geeft. Want u wordt opgeroepen. Opgeroepen. Laat je naam dan opschrijven. Vertrouw je dan toe aan de regering van deze grote koning. Als eerste. Als tweede, opgetrokken. En zij gingen allen. Het is al geweest. En zij gingen allen. Dat hele dorp Nazareth. Allemaal beweging. Nazareth komt niet eens voor in het Oude Testament. Dus er zijn maar weinig Joden geweest die hun afkomst daar hadden. Dus Nazareth liep leeg. En Bethlehem liep vol. Want Bethlehem was een oude stad. Een kleine stad altijd geweest. Dus daar was het ook snel vol. Maar het was een aloude stad. Dus vele Joden die hadden het bevel gekregen. Ga naar Bethlehem. En zij gingen. Die hele lange reis uit Nazareth. En ook niet een idee hoe lang het zou duren. Want er werd natuurlijk niet bij gezegd. Op de dag dat je aankomt zul je beschreven worden. Dan kun je direct weer naar huis. Het was onzeker. En toch staat er. Zij gingen allen. Wat een beweging is daar geweest in die stad. Hè? We hebben het over Bethlehem. Hoe druk het in Bethlehem was. Maar de beweging begon in Nazareth. En misschien gelijk, trek ik de lijn gelijk maar door. De beweging die begint in ons zondige bestaan. En dat we weg moeten. Weg uit de zonde. Zou dat mooi zijn als er zoveel beweging kwam en dat er hier velen zeggen, ik moet ook gaan. Ik hou het niet meer uit. Ik kan hier niet blijven. En dat die hele stad van de zonde leegloopt. En de stad van God mag vollopen. Zij gingen allen. Niemand zei, blijkbaar, ik heb geen zin. Die keizer, die kan me wat. Waar is dat eigenlijk goed voor? Moeten wij hier een beetje dansen naar de pijpen van zo'n man in Rome die het een keer in zijn hoofd krijgt, zoiets? En je kunt je voorstellen als onder ons er zo'n soort gebod uit zou gaan van Den Haag. Dat heel Urk ook op de kop stond, maar niet. Zij gingen allen. En misschien goed om dat in de Bijbel te zien. Hè? Steeds weer wordt het duidelijk. Een gebod van de keizer moet je gehoorzamen. Tenzij er een gebod van God boven is. Dus de keizer, of welke regering ook, heeft gezag. En God heeft hoger gezag. Zij gingen allen. Ook Jozef en Maria. Staat er dan met nadruk bij. En Jozef ging ook op met Maria, zijn ongetrouwde vrouw. Al zijn ze in deze tijd naar alle waarschijnlijkheid getrouwd geweest. Hè, want bij de aankondiging waren ze ongetrouwd. En ongetrouwd duurde geen jaar. Maar als hier ongetrouwd staat, betekent dat ze nog steeds leefden als ongetrouwden. Jozef bekende Maria niet, staat er. Goed, Jozef en Maria gaan ook op. Net als steeds, ze hebben ook misschien niet zoveel keuze, maar in elk geval zijn ze gewillig en gehoorzaam als steeds. En Maria die zei tegen Gabriel, mij geschieden naar uw woord. En ze zegt hier, mij geschieden dan maar naar het woord van de keizer. Ik zal gaan. Zij gingen. Want de keizer had het gezegd. Dan heb je geen keus. Zij gingen. Toen ik dit woord overdacht, toen trof me dat zo. Zij gingen allen. Als dat nou hier gebeuren zou, hè? Wat zou het er dan anders uit gaan zien in onze gemeente? In onze gezin? Zij gingen allen. Dat er nog niemand in de kerk meer zou zitten die maar gewoon zijn gang kan blijven gaan. Die gewoon in zijn oude leven kan blijven zitten. Er waren mensen in Nazareth die zeiden, ja, maar ik heb het eigenlijk prima. Ik heb hier mijn huis, ik heb hier mijn bedrijf. En toch gingen ze. Want er was iets belangrijkers. En misschien zegt u wel, ja, voor mijn gevoel heb ik het prima zo. Wat zou ik me druk maken? Maar er is iets belangrijkers. U hoort het woord van God. En je hoort dat woord van God zo. Je kunt niet meer blijven zitten. Je kunt niet meer in je oude leven blijven. Zij gingen. Ze zeiden tegen zichzelf vooruit. De keizer heeft gesproken. En hier, ze zeiden tegen de daad vooruit. Waak op. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u liggen. Zij gingen allen. En u? En jij? Dan kun je dus niet meer naar het ander kijken. Allen. Als ik zo u allen zie, kan ik niet in uw hart kijken. Maar ik ben er wel bang voor dat we het nog niet geleerd hebben. Dat we het nog lang niet allen geleerd hebben. Zij gingen. Ze konden niet meer blijven waar ze waren. Kun jij het nog wel? Dat kan toch eigenlijk niet? Kijk, in Nazareth kon je best leven. Maar in je oude leven kun je niet leven. In Bethlehem, daar werden ze alleen maar geteld voor de tijd. Maar het gaat er bij u om dat je geteld wordt voor de eeuwigheid. We hebben zoveel meer reden om te gaan. Het is geen gebod van de keizer, maar van de hoogste God. En dan toch stil blijven zitten. Of misschien wel een beetje beweging, wel een beetje ermee bezig. Maar op je eigen manier. Als je maar wat gedachten hebt over geestelijke dingen, dan ben je daar tevreden mee. Oh, dan ben je wel gegaan, maar halverwege blijven steken. Op zich gisteravond, het was in de Ichterskerk druk. Ik ben zo nog even door het dorp gefietst, ik dacht, is nou het dorp leeg? Nou, het was in het steertje was het ook druk, in het zoldertje was het ook druk. Ik moest zeggen, ik was blijer met de mensen die dan in de kerk waren dan die ook op zaterdagavond nog, nou ja, ander type muziek hoorden. Je kunt zeggen, dan ben je dus gegaan. En nu ben je naar de kerk gegaan. Dus je bent niet blijven liggen, je dacht, ach, gisteravond is zo laat geworden. En we hebben nog wel een paar kerkdiensten en zo. Je bent gegaan. Ja, maar hoe ver ben je gegaan? Alleen naar de kerk? Of gisteren alleen zingen. Ben je ook verder gegaan. Hier staat, ze gingen allen om beschreven te worden. Ze gingen niet alleen maar weg uit Nazareth. Ze gingen niet alleen maar een kuiertje doen. Ze gingen om beschreven te worden. Dus ze wisten waar naartoe ze moesten gaan en waarvoor ze moesten gaan. En dat is nu wat de Heer op je hart drukt. Je hebt er niet genoeg aan om naar de kerk te gaan, maar je moet doorgaan. Je hebt er niet genoeg aan om een bijzonder gevoel te hebben als je samen het eren zijn God zingt. Maar het gaat erom dat je tot eer van God leeft. Daarom, zij gingen om beschreven te worden. U moet opgeschreven worden. Uw naam moet in de hemel liggen. En je moet niet stoppen voordat je dat mag weten. Dat je naam in Christus geborgen mag zijn. Voordat je zeker mag weten dat je niet alleen lid bent van de kerk. Maar burger bent van het hemels Jeruzalem. Zij gingen om beschreven te worden. En u en jij wel gegaan om beschreven te worden. En anders is het nog de tijd. Nu nog kan je naam geschreven worden in de hemel. Maar ga dan wel naar de Heere toe met die ene vraag. Heere, ik kan geen rust vinden voordat ik zeker weten mag dat ik een burger ben van het hemels Jeruzalem. om beschreven te worden. Daarbij komen we als laatste gedachte. Opgeschreven. En gaan dan Jozef en Maria. En Jozef ging ook op. En dan staat er met nadruk nog een keer bij. In vers 5. Om beschreven te worden. Dat had er eigenlijk helemaal niet bij hoeven staan. Als het er niet bij stond, had ik precies geweten, want dat stond al in vers 3. En toch staat er in vers 5 nog een keer bij om beschreven te worden. Wat zegt dat? Blijkbaar heeft de Heilige Geest het belangrijk gevonden dat we dat in onze gedachten meenemen. Kijk eens, dan gaan Jozef en Maria uit de stad Nazareth tot de stad Bethlehem. En wat gebeurt daar? Daar worden ze beschreven. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dat staat er niet bij. Het kan zijn zodra ze de stad inkwamen. Maar iets waarschijnlijker is het dat ze op een gegeven moment, als dan iedereen gearriveerd was in de stad, dat dan de tellers kwamen en iedereen inventariseerde. Alle huizen en stallen langs gingen. Daar in Bethlehem, waar de huizen en de herbergen uitpuilen van de mensen, daar hebben Jozef en Maria een plek gekregen in de stal. En daar in de stal wordt op een nacht Jezus geboren. Dat hoeft niet per se de eerste nacht geweest te zijn. Maar in elk geval gauw na hun aankomst, daar werd Jezus geboren. En als nu de Heilige Geest het zo belangrijk gevonden heeft om over die beschrijving te spreken, dan geloof ik niet anders dan dat het dit betekent. Daar is ook Jezus beschreven. Daar kwam die militair of die ambtenaar in dienst van de Romeinse overheid in Bethlehem. En dan ging de huizen langs, ging de herbergen langs en overal waar nog mensen waren. En zo kwam hij er ook in die stal en daar stond hij. En Jozef vertelde, Jozef, de zoon van Heli, uit Nazareth, nakomeling van David. En Maria vertelde, Maria, vrouw van Jozef, nakomeling van David. En die baby, wie is die baby? Jezus. Nou, die Romeinse soldaat die schrijft het op. Jezus. Dat is misschien wel de eerste keer dat de naam van dit kind op papier stond. Zoals Zacharias die naam van Johannes in de was gezet heeft. Op zijn bordje. Johannes is zijn naam. Dat was voor toen even. Een los papiertje. Maar is de naam Jezus opgeschreven op officiële documenten. Niet maar voor even, maar wat de Romeinen betreft voor altijd. Dat werd opgeborgen in de archieven. Jezus, zoon van Jozef, nakomeling van David. De eerste keer dat de naam van Jezus na zijn geboorte werd opgeschreven, stond hij in het register van Rome. Een onderdaan van het aards koninkrijk. Dus de keizer kon over hem beschikken. Terwijl hij groter is. Nog een keer, Handelingen 17, vers 7. Zeggen dat er een koning is, namelijk Jezus. Hoger dan de keizer. Maar hij die hoger is dan alle koningen van de wereld. Hij zegt, ik laat mij gewillig opschrijven in de registers van Rome. Weet je waarom? Filippenzen 2 vers 7. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij heeft daarmee gezegd, inderdaad, ik ben aan al die mensen gelijk. Ik sta gewoon in de archieven van Rome. Als een van de gewone mensen. Van meet af aan was Jezus een mens van gelijke beweging als wij. Zoals Hebreeën het zegt. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. uitgenomen de zonde. Want Rome heeft nog een keer de naam van Jezus opgetekend. 30, 33 jaar later. Er was er weer een Romeinse stadhouder. En de Romeinen, die waren heel nauwkeurig. Als ze een rechtszaak hadden, dan schreven ze altijd nauwkeurig op de verslagen van die rechtszaak. Toen was daar Pilatus. Die kreeg Jezus bij zich. En er stond Jezus ook in de registers. Weet je wat nou de Romeinse overheid moest zeggen? Ik vind geen schuld in deze mens. Twee keer hebben de Romeinen Jezus onder ogen gekregen. En daarmee zeggen ze precies wie hij is. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Waarom moest dat? Omdat hij anders nooit gered kon worden. Als hij niet een gewoon mens was. Een echt gewoon mens. Een mens precies zoals wij. Niet een klein stukje toch nog te boven. Maar een mens precies zoals wij. Als hij dat niet was, konden wij niet zalig worden. Als hij nog 1 centimeter als het ware boven ons was, dan moesten wij die 1 centimeter overbruggen. En dan kon het niet. Maar hij is ons gelijk geworden, wat hij ons kon verlossen. Mensen zonder onderscheid. Want die Romeinen maakten geen onderscheid toen ze al die mensen op gingen schrijven in Bethlehem. Rijke mensen, arme mensen, oude mensen, jonge mensen, mannen, vrouwen. Maakt niet uit. Alle mensen stonden in dat register en tussen al die mensen Jezus. Waarmee de Heer Jezus zegt. Maakt niet uit hoe je bent. Als je mens bent, dan ben ik gekomen. Omdat ik ook jou zou kunnen zalig maken. Je bent nooit te laag. Nooit, om zo te zeggen, te gewoon. Jezus werd gewoner. Maar er zit nog iets achter. Opgeschreven. Wie heeft er ook opgeschreven? Dat is mooi. Fijn. Het is goed om mee te schrijven. En ik hoop dat je ook de naam van Jezus opschrijft. Maar weet je wie er nou ook de naam van de Heer Jezus opgeschreven heeft? Wie heeft de naam van de Heer Jezus allereerst opgeschreven? Nou ja, dan zou je zeggen, dat was die soldaat hè, van Rome. Ja, maar toch niet. Kijk, toen de Heer Jezus geboren was, toen was die soldaat de eerste die naam opschreef. Maar voordat de Heer Jezus geboren was, voordat er één mens geboren was, toen was de naam van Jezus al opgeschreven. Waar dan? Die stond al in het boek in de hemel. Daarom hebben we Psalm 40 gezongen. In Psalm 40 staat, in de rol des boeks is voor mij geschreven. Dus God de Vader heeft de naam van Jezus opgeschreven. Voordat hij er was. Voordat wij er waren. Voordat Jezus geboren werd. De naam van Jezus stond in de hemel. En jullie weten toch wel waarom. God heeft gezegd. Je moet zaligmaker zijn. En de Heer Jezus zegt, ja dat wil ik. Ik ben het er helemaal mee eens dat mijn naam daar staat. Maar je zou zelfs kunnen zeggen dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Vul mijn naam maar in. Vul mijn naam maar in. Toen God zei, wie kan er eigenlijk redder worden voor die verloren mensen? Als die mensen zo tegen mij zondigen, zo verloren gaan. Als ik alle mensen naar de hel zou moeten sturen. Hoe kunnen ze gered worden? Vul mijn naam maar in, zei Jezus. Ja, maar het betekent wel dat je naar de aarde moet gaan, dat je mens moet worden, dat je verloren moet gaan. Vul mijn naam maar in. Toen schreef de Vader de naam van zijn zoon op het boekrol. En ze waren het er allebei zo mee eens. En toen is die gegaan. Maar toen heeft de Vader wel gezegd, zoon, je krijgt een beloning. Nu staat jouw naam daar als enige. enige naam van mensen die Gods goedkeuring wegdragen. De enige naam die Psalm 40 kon zingen, mijn ziel, u opgedragen wil u alleen behagen. Maar dan zegt de Vader, straks, dan komen de namen bij. Er komen een heleboel namen onder te staan. Miljoenen, die voor miljoenen vrome een redder wezen zal. En daar heeft de Heer Jezus zo in verblijd. Daarvoor had hij het over. Want het heeft er wat gekost, hè, om mens te worden. En met kruis te gaan. Maar er staat in Hebreeën 12 vers 2. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Het was de vreugde van het hart van de Heer Jezus. Dat hij mocht weten. Nu staat alleen mijn naam daar nog. Maar straks staan er miljoenen namen onder. En al die mensen die zullen mij lief hebben. En al die mensen die zullen mijn Vader eren. En al die mensen die zullen met de engelen samenstemmen. Daar ging het hem dan om. Daarom werd zijn naam opgeschreven. Eerst in de hemel, toen op de aarde. Omdat ook onze namen geschreven kunnen worden in de hemel. Daar heeft de Heer Jezus later ook tegen de discipelen gezegd. De discipelen die zeiden, we hebben wonderen gedaan. Maar zegt de Heer Jezus, dat is niet zo bijzonder. Weet je wat nou echt bijzonder is? Als je naam geschreven staat in de hemel. En dat belooft hij. Ik zal u geven een nieuwe naam. En ik zal uw naam zetten in het boek des levens. Ik kom weer gedurig in Openbaring tegen. Die boek des levens. Maar hij zegt tegelijk wel. Daar komt alleen diegene die niks afdoet aan het boek van God. Openbaring 22 vers 19. Wie iets afdoet aan het boek van God. Die naam zal ik wegdoen uit het boek des levens. Je naam kan niet in de hemel staan als je weigert. Het woord van God te geloven. Als je zegt, nou dat boek van God, dit boek, daar heb ik niet zoveel mee. Ik vind het allemaal wel waar, maar ik luister er niet naar. Hoe zou je dan ooit een plaats kunnen krijgen in het boek van God? Het is één van beiden. Of je valt voor wat God hierin zegt. En je naam staat in de hemel. Of je weigert. Je weigert te luisteren naar het woord van God. En je naam staat er niet. Als je naam niet in de rol van God staat. Dan kom je ook niet in de hemel. Dan is er alleen de hel. Is één van beide. En bedenk dat toch op tijd. Het is één van beide. Waar staat jouw naam geschreven? Waar staat dan de naam van Jezus geschreven? Heb je de naam van Jezus met vreugde gezien? Is dat je hou vast geworden? O God, u zij dank dat u de naam van Jezus geschreven hebt. Schrijf die naam dan ook in mijn hart. En als Jezus naam staat in je hart, dan staat jouw naam in Gods hart. Amen.